Hallo lieve luisteraar en welkom bij een nieuwe aflevering van Female Boss. Mijn naam is Amanda Bakker en in deze show help ik jou met mijn gasten de beste versie van jezelf te worden. Deze themareeks van de podcast staat in het teken van het boosten van je carrière. Of je nu aan het begin van je carrière staat of al jarenlang in het vak zit, we weten allemaal hoe belangrijk het is om je vaardigheden en kennis voortdurend te ontwikkelen om vooruit te komen in je carrière. In dit seizoen gaan we dieper in op de verschillende manieren waarop jij je carrière kunt verbeteren en hoe je het meeste uit je werk kunt halen. We hebben een geweldige line-up van gasten die hun expertise delen op gebieden zoals netwerken, personal branding, effectief communiceren, loopbaanplanning en nog veel meer. Of je nu op zoek bent naar praktische tips om je carrière naar het volgende niveau te tillen, of inspiratie zoekt om je passie te vinden, dit seizoen zit bordevol waardevolle inzichten en adviezen om je te helpen bij het bereiken van jouw professionele doelen. Ben jij klaar voor een carrièreboost? Carrière queens en supermoms. Het zijn twee stereotypen die vaak tegen elkaar worden afgezet. Maar is dat wel terecht? In deze aflevering spreek ik met de experts van Parents Inc. die ons gaan helpen deze twee succesvol te combineren. Of je nu jong leert met zakelijke doelen, luiers verschoont of beide tegelijkertijd, deze aflevering is voor jou. In dit interview leren we dan ook van Sanne en Lotte hoe je kunt dealen met mom guilt, wat de valkuilen zijn van veel moeders en op welke manier je moederschap en een carrière succesvol kunt combineren. Luister zoals altijd dus weer snel mee voor een goede dosis inspiratie en motivatie. Sanne en Lotte, wat fijn dat jullie er weer zijn.
Yes, ja, dank je voor de uitnodiging weer.
Ja.
In de vorige aflevering spraken we over het terugkeren op de werkvloer na je zwangerschap. Maar wat als je al kinderen hebt rondlopen? In deze aflevering duiken we dieper in op de vraag, hoe kun je moederschap en een carrière succesvol combineren? Ladies, wat zien jullie misgaan bij vrouwen die worstelen met de combinatie van mama zijn en het hebben van een carrière? Want die kloppen bij jullie aan, hè?
Ja, die kloppen bij ons aan. Ja, wij helpen in principe bedrijven om goed voor hun werkende ouders te zorgen. Dus om gezinsvriendelijk te zijn. En er dus voor te zorgen dat je succesvol werk en ouderschap kunt combineren. En de struggles die wij vaak tegenkomen bij deze groep vrouwen die misschien wel vastloopt in het werk of in het ouderschap, of in allebei, is dat we eigenlijk als maatschappij nog het beeld hebben van de supermama, de geduldige vrouw met haar schort die biologische koekjes bakt en maakt of zo, ik weet niet, of altijd met haar thee klaar zit als de kinderen thuiskomen. Dus het concept werken alsof je geen kinderen opvoedt en kinderen opvoeden alsof je niet werkt. Dus hey, we willen allebei in allebei de gebieden super fantastisch, 100% de perfectionist zijn. En dat, ja, dat kost net te veel. En we vinden het heel moeilijk om daar concessies in te doen. Omdat het dus ook nog van ons verwacht wordt, eigenlijk ergens.
Dus niet alleen dat wij dat van onszelf verwachten, maar dat eigenlijk ook de buitenwereld dat verwacht van ons.
Er is laatst weer een onderzoek geweest dat Nederlanders vinden dat vrouwen met kinderen maximaal 3 dagen zouden moeten werken. Dat is een beetje de norm in Nederland. Dus als we dan onze kinderen wel bijvoorbeeld vaker naar de opvang brengen, daar vinden we wel wat van met z'n allen. En het grappige is niet, of het grappige, het zure is natuurlijk dat die vraag van hoe doe je dat? Hoe combineer je werk en ouderschap? Dat wordt aan de moeders gevraagd en aan de vaders. Echt nooit.
Nee. Dat blijft pijnlijk, hè?
Zelden.
Dat is pijnlijk.
Ja, en dat zegt ook iets, hè? Zoals onze arbeidsmarkt nu nog steeds toch wel grotendeels ingericht is op die eenverdiener, hè? Die kostwinnaar thuis. En nou ja, dat was altijd de man. Eigenlijk onze oudersgeneratie, dat was de eerste generatie die op die arbeidsmarkt mocht zijn, hè? Want onze opa's en oma's werden nog ontslagen.
Alleen de oma's.
Ik bedoel de oma's. Ja. De oma's werden ontslagen zodra ze trouwden. Dus die vorige generatie heeft het heel hard moeten knokken om te laten zien dat ze het waard waren om op die arbeidsmarkt te mogen zijn. Het is eigenlijk nu aan ons om heel hard te gaan knokken om te laten zien dat zorgen voor kinderen ook onderdeel is van het leven waar we in zitten. En dat dat wel degelijk ook onze arbeid raakt. En niet alleen bij ons vrouwen, maar ook bij de mannen.
En wat voor impact heeft dat bij vrouwen? Wat zien jullie? Met welke klachten komen zij bijvoorbeeld bij die worsteling van moederschap en het hebben van een carrière?
Ja, de grootste klachten zitten in het perfectionisme. Inderdaad, alles perfect willen doen. Die mildheid voor jezelf is ver te zoeken. Dus je voelt je daardoor schuldig op je werk. Want daarvoorheen was je die jonge hond die tot laat kon doorwerken. Die ja. ambitieus was. En dat ambitieus aan uitte zich ook in overwerken, hard werken. Nou ja, er altijd bij zijn. Dus geen nee zeggen. En zodra je kinderen krijgt, kan dat niet meer. Tenminste, niet zo makkelijk. Want je moet gewoon om 6 uur weer bij de opvang staan. En het liefst wil je daar niet als allerlaatste, dat je kind daar nog als allerlaatste zit. En dat je helemaal met je bezweten lijf, je kind dat een beetje kijkt. Mama, waar was je nou? En dan dat moment komt het schuldgevoel thuis. Want je kwam gestrest uit je werk. En daar sluit je de boel niet goed af. Dus het dreint nog door in je hoofd. Thuis ben je niet de geduldige, liefdevolle moeder die je had willen zijn. En je had toch je potje onverriet. En het is niet het plaatje zoals we het misschien kennen van vroeger. Of ook naar social media spelen daar ook wel een rol in. Dus ja, je komt eigenlijk altijd, je schiet altijd tekort. En dat is echt een groot probleem waardoor vrouwen zich gestrest voelen. Vaker uitvallen, dus de uitval rond de leeftijd zo 30. Van 25 tot 35 is heel hoog. En dat is wel echt een groot probleem ook. Hè? Dus dat heeft op alle vlakken raakt dat natuurlijk.
En je ziet het in een aantal burn-outs. Je ziet het in vrouwen die zeggen altijd aan te staan. Niet meer te kunnen slapen eigenlijk, of te weinig te slapen. En niet omdat hun kinderen wakker zijn. Maar omdat ze zelf niet meer de rust hebben om goed in slaap te kunnen vallen. Fysieke klachten waar je lang mee doorloopt. Ja, wat dan uiteindelijk resulteert in die burn-out.
Ja. Ja, ik hoor dat ook veel van luisteraars die daarmee worstelen en die inderdaad die constante druk voelen en vooral het vervelende gevoel van inderdaad schuldgevoel en tekortschieten. Maar gelukkig zijn jullie daar. Jullie hebben Parents Inc. volgens mij om die reden ook opgericht, hè? Ja. En jullie helpen daarbij.
Ja, wij helpen daarbij aan de ene kant dus echt om ook binnen bedrijven, binnen organisaties te zorgen dat die ruimte er is, dat we dat gesprek voeren. Want gek genoeg ervaart 30% van de jonge ouders en lees jonge moeders of moeders met jonge kinderen zit tegen een burn-out aan. En al deze vrouwen voelen een persoonlijk falen. En dat is natuurlijk heel vreemd dat we allemaal hetzelfde ervaren, maar toch niet denken van zou het misschien niet per se aan mij liggen, maar is er iets in onze maatschappij, in de manier waarop we werken, in de manier waarop we het ouderschap invullen, in onze systemen ook, qua school, qua opvang, hoe hebben we het eigenlijk georganiseerd? Kan het zijn dat daar ook iets in gedaan moet worden? En dat gesprek voeren we niet. En we proberen het allemaal zo goed mogelijk te doen. En als het iemand vraagt hoe gaat het, zeg je misschien, ja, wel druk hoor. Ja, en dan gaan we weer verder tot de orde van de dag. Dus wij geloven er echt in dat ook op de werkvloer het mogelijk is om dat gesprek goed te voeren, om goede voorwaarden te scheppen, zodat je het gevoel hebt, hier mag ik het hebben over mijn ouderschap. Ik kan aanpassingen doen. Wat heb ik nu nodig, zodat ik het goed kan combineren? En dat is de ene dag misschien dat je eerder op maandag altijd vroeger naar huis gaat, dan ben je maar duidelijk. Of dat je leert hoe je je eigen grenzen mag stellen. En dat we daar dus ook met z'n allen over hebben, dat dat heel normaal is om dat te gaan doen. Zodra je eigenlijk al eerder, maar het ouderschap dwingt ons daar een beetje toe. Dus wij helpen dus werkgevers om dat gesprek te voeren. En de vrouwen die dan bij ons terechtkomen in programma's, in onze coaching, die helpen we ook op individueel niveau. En daar zien we dat heel sterk, dat het loslaten, alle taken zelf willen doen, het perfectionisme in werk, opvoeding, maar ook in het huishouden bijvoorbeeld, is een heel groot thema. Ja, dus daar gaan we voornamelijk mee aan de slag. Van hoe, ja, eigenlijk heel simpel gezegd, hoe leg je die lat lager en hoe ben je weer trots op jezelf?
Ja, fantastisch. En ik kan me voorstellen dat veel mensen dat nodig hebben, want het is natuurlijk voor het eerst dat je het soms doet. Hè? En inderdaad, als niemand het je verder kan vertellen, dan ben je zelf heel erg zoeken en het wiel aan het uitvinden. Terwijl er zijn dus hele handige tips en tricks en ik denk ook richtlijnen waar je jezelf aan kunt houden en dat het ook niet allemaal aan jou ligt, die uitdagingen die je ervaart. Want sommige mensen vragen zich af van, gaat een mooie carrière en fijn moederschap samen? Mijn moeder zei ook toen met mijn zwangerschap, nou daar gaat je carrière. Toen dacht ik, ik hoop het niet.
Wauw.
Maar dat is de oude stempel natuurlijk. Want jullie zeggen, ja, dat kan zeker, die combinatie. Wat zijn enkele strategieën die werkende moeders kunnen gebruiken om in hun carrière en gezinsleven succesvol te combineren?
Ja, wij gaan zelfs een stapje verder. Wij zeggen zelfs het ouderschap zorgt uiteindelijk voor heel veel persoonlijke en ook professionele groei. Want je wordt met je neus op de feiten gedrukt. Je moet gaan leren keuzes maken. Je moet efficiënter zijn. Je krijgt allerlei empathische vaardigheden erbij. Wat we mogen doen daarmee,
ja.
Het belangrijkste stuk, is dat ook meer ownen. Dus we zeggen nu vaak, we spelen nu eigenlijk vaker de slachtofferkaart. Hè? Als van, ja, ik ben moeder, dat lukt me allemaal niet meer. Ik kan dit niet meer, ik kan dit niet meer. Maar we kunnen ook wel zoveel wel door het ouderschap. En die mogen we ook wat vaker ownen. Dus dat is zeker het gesprek op je werk ook aangaan van, hey, misschien ben ik wel toe aan die senioriteit.
Heel mooi.
Door de ouderschapsrol die ik ook heb gekregen.
Echt een soort mindset shift van in plaats van te denken van, oh, ik moet nu op maandag eerder naar huis of ik start eerder of ik moet soms golven of whatever. Meer van wat heeft het me gebracht en wat kan ik daardoor misschien op werk ook nog meer aan en nog beter worden. En die erkenning krijgen dus.
Ja.
En krijgen en pakken ook. Geef die in eerste instantie aan jezelf. Ja, want we wachten vaak tot iemand anders het doet. Maar als jij, als jij daar met je, naar je leidinggevende gaat, nou zo, ik heb even een jaar ouderschap achter de rug. Dit is wat ik heb geleerd. Ja, dan breng je wat. Ja.
Ja, dus dan neem je zelf het roer eigenlijk in eigen hand.
Ja, het gaat ook echt over persoonlijk leiderschap. Ja. En dat gaat ook, dat speelt op je werk, maar dat geldt zeker ook thuis. Dus een strategie die wij altijd aanraden is, ga thuis in gesprek. Dat keukentafelgesprek slaan we vaak toch een beetje over. Het is niet romantisch, het is niet sexy. En we vervallen daardoor in patronen van misschien wel onze ouders. Of van maatschappelijke verwachtingen. Of je eigen romantische beeld van hoe het ouderschap zou moeten zijn. En langzaam maar zeker merk je, dus dat merken we bij de vrouwen in onze programma's, dat de verhoudingen thuis totaal uit balans zijn. Omdat je eigen lat veel hoger ligt, bijvoorbeeld dan die van je partner. Of ik word nog herkenbaar voor jou ook. Ja, omdat je waarschijnlijk ook je partner en jij hebben allebei ouders. En nou ja, als wij in onze trainingen dit vragen, dat gaat 90% van de handen omhoog. Dan zeggen we, wie had hier een moeder thuis die het meeste thuis was, die het meeste thuis deed ook. Ja, dat onze generatie is de eerste eigenlijk die werkt en ouderschap en dat op deze manier en deze hoeveelheid ook doet. Hè. We werken ook meer als vrouw. En daardoor moeten we ook dingen gaan afstaan. Dus onze taken die we misschien wel logisch hadden vroeger thuis, die zijn niet meer zo logisch eigenlijk, maar we doen ze nog steeds. Hoeveel is het? 60% van de stellen wil het graag 80, gelijk. Oh, ja. 80. Wil het gelijkwaardig verdelen. En maar 9% lukt dat uiteindelijk.
Wow.
Dat is gewoon een hele, eigenlijk een dubbele baan heb je dan.
Ja.
Een kind verzorgen, dat is niet alleen kind naar school brengen en weer ophalen en dan eten maken. Maar dat is de hele, de mentale last of de derde shift was het laatste mooie documentaire over. Vergt ook nog denkwerk, het voorbereidingswerk, de planning, de afstemming met opvang, school, opa's en oma's, oppas, de kledingkast, management. Nou, er zit een hele managementlaag boven en dat gesprek gaan we nog veel te vaak uit de weg en wordt een soort onderhuidse ruzie van, oh ja, want jij kan het niet zo goed, laat maar, ik doe het wel.
Ja. Oh.
En dan heel net iets te hard die schoenen in de gang zetten voor de
zon. Ja.
Dus dat kost ontzettend veel energie en dat onderschatten we massaal. Dus dat gesprek thuis aangaan en steeds weer blijven kijken, hoe zit jij? Hoe doen we het nu samen? En wat is jouw norm ook? Hè? De vaatwas voorbeeld. Hoe ruim jij de vaatwasser in? Wat vind je daarin belangrijk? En hoe vind ik het belangrijk? Is het echt zo belangrijk voor mij dat ik jouw vaatwasser helemaal opnieuw ga inrichten? Of moet ik dan ook denken, that's it. Weet je, je moet dingen ook echt gaan verdelen en daarmee ook loslaten. Dus niet ook nog gaan checken of het wel gedaan is. Ja.
Dus die drie vragen eigenlijk stellen. Als je dat gesprek met elkaar aangaat, daarover buigen. En dat misschien ook met enige regelmaat doen. Omdat het misschien ook kan veranderen.
Ja, je hebt een soort een startgesprek. Eigenlijk, je doet, het is net als dat je een bedrijf runt of een team runt. Als je samen iets aan het opzetten bent, dan heb je een startgesprek. Wat zijn onze gezamenlijke doelen? Hoe zie jij het? Hoe zie ik het? Hoe werken we samen? En gedurende de weken, de maanden, de jaren, check je bij elkaar in. Gaat het nog zoals we willen? Nou ja, er verschuiven natuurlijk ook dingen. Wat we ook aanraden is om je carrièreperspectief met elkaar te delen, bijvoorbeeld. Oké, nou, de komende half jaar of de komende 6 maanden heb ik een project. daar wil ik heel graag tijd in investeren. En dat gaat me wat kosten. Ben jij dan de komende 6 maanden beschikbaar misschien om iets meer te doen? En andersom ook, als je partner iets heeft waar die echt even veel aan moet werken, probeer dan dat ook een beetje in balans te houden. En dat gesprek daarover open te breken.
Ja, hele goede tip. Dus daarmee kunnen we eigenlijk dat gesprek thuis blijven aangaan, zodat we die combinatie succesvol mogelijk kunnen maken. Want het kan, hè?
Zeker.
Op beide floreren.
Zeker, op beide. Ja, en ja, we zeggen altijd van, ja, we hebben natuurlijk eerst een soort beeld van carrière maken. Doe je door heel veel en heel hard te werken. Dat is een beetje de associatie die we hebben. En dat is natuurlijk, dat komt in de knel. En dat gaan we niet ontkennen. Dat is gewoon zo. Je hebt minder tijd en waarschijnlijk wil je ook niet meer tot 9 uur of 's avonds laat nog aan je op kantoor zijn of je laptop openklappen. Dat redden we gewoon niet meer. Maar ja, wat Lotte net zegt, die slag naar senioriteit, die is wel te maken. Die heb je eigenlijk te zetten. En dan is niet per se hoeveel je werkt belangrijk voor je carrière. Dus misschien maak je niet meer al die uren, maar in die uren die je hebt, ben je efficiënter, weet je beter wat je wil en kan je dus grote stappen zetten. Dus het part-time carrière maken eigenlijk moeten we veel meer omarmen als een soort superpower eigenlijk.
Ja, want dat kan ik ook veel me voorstellen, dat veel mensen worstelen met hoe doe je het part-time en wat als je hetzelfde werk nog hebt?
Ja, dat zien we natuurlijk ook heel veel, hè? De vrouwen die zeker na de zwangerschap, waar we de vorige keer ook over hadden, dag minder gaan werken, maar wel hetzelfde takenpakket houden. Ja, dat klopt iets niet.
Nee. En minder betaald krijgen.
Ja, dus daar zeggen we ook van, ja, dat gesprek moet je dus blijven voeren. Hoe ziet dat er wel uit? Welke taken wil ik wel doen? En daarmee is het super belangrijk om te weten wat je zelf wil. En dat is eigenlijk iets waar je misschien het begin van de carrière meer bij stilstaat dan als die kinderen er zijn. Omdat daar niet zoveel tijd meer voor is.
Nee.
Daardoor juist zo belangrijk om wel te doen. En daar is een aspect bijgekomen wat eerst minder aanwezig was, namelijk dat privé. Wij zeggen ook, zet daar je doelen in. Wat zijn je doelen? Wat zijn je doelen thuis binnen je gezin? Wat zijn je doelen binnen je werk? En welke stappen wil je daarin zetten? En ben daar open in. Praat daarover.
Ja, mooi. Dus inderdaad, dus niet alleen het stellen van professionele doelen, maar eigenlijk ook doelen als gezin.
Ja, dan kan je je keuzes daarin ook heel bewust maken. En dat heeft natuurlijk weer effect op hoe schuldig je je voelt. Want als je geen keuzes maakt, dan blijft alles eigenlijk open. En blijf je je dus ook heel de tijd een beetje rot voelen als je te lang op je werk bent of te kort op je werk bent. Maar als je zegt, nou, dit is de komende tijd hoe ik het wil doen, die afspraken maakt dat het uitgesproken op je werk, thuis, met wie je dan ook daarin nodig hebt, dan ga je niet meer met een rot gevoel naar de opvang, want dan weet je, nee, dit is de keuze die ik heb gemaakt. Dus dan doe je het veel bewuster. En natuurlijk, er gebeurt altijd, kinderen worden ziek, dingen veranderen, of je hebt ineens een deadline erbij gekregen. Dat zal altijd spelen. En die druk is daardoor ook wel natuurlijk op sommige momenten gewoon groter. Maar het betekent niet dat we daardoor maar allemaal de carrière in de wiel hoeven te hangen.
Nee. En ook, het betekent ook niet dat we allemaal maar door moeten blijven duwen. En dat is wat we ook nog wel veel zien. Hè? Van gaan we duwen om een periode te overbruggen. Met ziek zijn bijvoorbeeld. Een kind is ziek. En nou, als je meer kinderen hebt, dan kun je ook in een soort estafetteziekte belanden. Hè? Dus
ja, die heb ik ook al voorbij horen komen op werk.
Ja.
Ja.
En dan ben je een maand gaan overleven. En dat kunnen we ook. Hè? Want we kunnen veel meer dan we denken. Dus we kunnen dat prima aan. Het gevaar is alleen dat we na die estafette blijven duwen.
Oh, ja.
En blijven doorrennen. En dan is het moment dat als eigenlijk het estafette rennen voorbij is, dat we even zeggen, oké, wacht even, pas op de plaats. Ik neem misschien juist nu even een dag vrij. En dat voelt heel raar, want ik heb misschien net de periode ook al het gevoel gehad dat ik niet helemaal alles heb kunnen geven. Maar ik neem nog een dag vrij om daarna weer mezelf goed te kunnen zetten. Oké, wacht even, wat wil ik nu? Wat heb ik nu nodig? Wat is nu belangrijk? Welke stappen ga ik nu zetten? Zodat je dan weer vanuit gezondheid kunt gaan handelen en niet vanuit doorduwen.
En ook omdat de impact misschien nog minder groot is van dat je er dus even uit bent, dan dat je doorgaat en dat je echt aan het einde van je Latijn bent. En dat je dan eventueel langer uitvalt of minder goed gaat presteren. Waarschijnlijk is dat het andere resultaat.
Niet aan het genieten bent van je werk en van jezelf als ouder. Want we vaak blijven we gewoon maar doorduwen. Want dat hoort erbij of zo. De tropenjaren. Het hoort een soort van afzien te zijn.
Ja, daar geloof ik niet in. Waarom is dat eigenlijk? Waarom vinden we dat allemaal zo zwaar, dat het erbij hoort? Waarom hoort het er dan niet bij om goed voor jezelf te zorgen?
Ja.
Dat is misschien nog wel een mooi punt wat ik wil aanvullen, dat goed voor jezelf zorgen, tijd voor jezelf maken, dat is ook wel een thema wat naast het huishouden en dus die carrière stappen echt heel vaak terugkomt. Van ja, ik heb echt geen tijd om iets voor mezelf te doen of te ontspannen. Want er is altijd iets te doen. De afwas is altijd de oneindige stapel was.
Ja.
Wat dan ook. Er is altijd iets of altijd een, ja, ik noem het even flauw, een excuus om niet iets te doen waar je echt zelf zin in hebt. En op een gegeven moment weet je het ook misschien niet meer zo goed. Wat is nou, wie ben ik nou ook alweer? Dus dan ben je altijd in dienst van je gezin of in dienst van je werk.
En dan gaan we ook, en dat is zeker een invloed van onze social media's, gaan we een soort fake me-time momenten creëren. Dus wacht even, ik zit hier nu met mijn kopje koffie enorm te genieten.
Ja.
Van mijn cappuccino hier in het ene zonnestraaltje, deze ene seconde. En daar moet ik dan vervolgens de hele dag weer op kunnen.
Ja.
En het liefst eigenlijk de hele week, want al één zo'n momentje in de week, daar moet ik het dan op kunnen. En ja, dat is niet hoe het werkt.
Nee, dus self-care is echt een must om dat in te plannen. En kunnen jullie voorbeelden noemen van succesvolle voorbeelden? Wat kunnen we doen? Wat zien jullie gebeuren?
Wat dat betreft self-care gaat dus om weten wat je energie kost. En weten wat je energie oplevert. En daar een goede balans in vinden. En dat voor de één is naar de stad gaan en nieuwe kleren kopen. En dat dan gewoon één keer per maand doen.
Ja.
Die dag daarvoor boeken. En dat voor die ander is om dagelijks 10 minuten de krant te lezen. Dat kan, maar het moet een geheel zijn. Het moet samen zijn. Het kan zijn dat het een leuke, toffe project is op je werk. Hè? Maar dat moet daar ook op je werk moet het in verhouding zijn. Dus dat je niet op je werk kiest alleen maar voor de dingen die je kunt doen, omdat het pragmatisch past in je schema. En daardoor eigenlijk alle dingen waar je energie van krijgt, niet doet, omdat dat misschien flexibiliteit vraagt, misschien extra af en toe wel even dat extra uurtje werken waar je een probleem van ziet. En dan uiteindelijk belandt met een takenpakket waar je helemaal op leeg loopt.
Ja.
Steeds die vragen stellen van, oké, maar waar loop ik op leeg? Waar krijg ik energie van? En is dat nog in verhouding?
Dus we moeten eigenlijk een soort blok in onze agenda zetten en die gewoon voor een jaar vooruit plannen, dat we iedere maand of iedere paar maanden even bij onszelf inchecken, inderdaad. Op die twee vragen, wat levert me energie op en wat kost me energie? En daar vervolgens die agenda ook bijna misschien op afstemmen. Dat je in ieder geval die, wat levert me energie op, momentjes ook alvast erin zet. Omdat ik kan me ook voorstellen, als je wordt geleefd door je agenda, door werk en de kinderen, dat je dan niet meer aan die momenten toekomt. Terwijl die maken dat jij ook misschien een gelukkige mama kunt zijn. En een goede mama.
Ja, en een goede werknemer. Hè? Een goede professional. Want ze denken vaak dat het een soort egoïstisch of zo. Om dingen te doen die je leuk vindt. Maar daar ben je ook het best in. Daar floreer je. En dat wil iedereen zien. En dat is besmettelijk. En dat is, of dan ben je, word je beter in je werk. Maak je daar ook weer beter stappen. Dus vaak voelen we ons een beetje schuldig ook. Om tijd voor onszelf te nemen. Terwijl dat eigenlijk, ja, dat is nou weer dat zuurstofmasker in het vliegtuig. Als je zelf gezond bent, dan kan je de mensen om je heen ook beter hebben, beter helpen. Je bent beter in je werk. Dus het is gewoon ontzettend belangrijk. En ik denk praktisch gezien, wat we heel veel zien, is dat vrouwen dan bijvoorbeeld om 6 uur bij de opvang moeten zijn. En dan om 5:30 nog een vraag, of er komt een collega aan je bureau en dan ga je toch nog even die vraag beantwoorden of net nog even die mail willen sturen. Keihard racen naar de opvang. Daar is je kind net een beetje over de zijk aan het gaan. Dat de prikkels heeft gehad. Dus, en dan thuis niet het scherm aan willen zetten. Want ja, dat hoort niet bij goed ouderschap. En dan toch nog willen gaan koken. Dat binnen 5 minuten dat het dan op tafel moet hebben. Snel, snel. Haast, haast. Kind op bed. Snel, hup, het huis schoonmaken. Dan nog eventjes je laptop open. Omdat je die ene mail dus toch nog niet had afgeschreven. Nou ja, ik krijg er zelf al buiten adem als ik het vertel. Maar dat is wel de realiteit waar veel mensen in zitten. En dan is het praktisch dat, ik noem het een beetje de tussentijd, dus de overgangsmomenten van je werk naar huis. Oké, hoe kan je dan misschien een beetje rekken? Of kan je daar even een podcast luisteren? Of kan je daar eventjes een moment van, in plaats van, ik moet ergens snel heen.
Ja.
Soms zit het hem ook in, moet je het doen met dingen die goed werken of die dichtstbij zijn, laaghangend fruit, zeg maar.
Ja, dus kleine tweaks, zeg maar, in je leven.
Ja, of je wilt 3 keer in de week sporten. Ja, dat is allemaal soms niet heel gelijk realistisch. We hebben ook gelijk hele grote dingen. We moeten de hele dagen met vriendinnen op weg. Maak het ook heel klein, zodat je kleine momentjes kan integreren in je dag. Om ook heel even je eigen gedachten te horen. Ook al zijn die soms niet zo prettig. Dat is ook even wennen, ja.
Te gek. Nou mooi, daar gaan we mee aan de slag. Dat is een hele mooie oefening, denk ik, om meteen te gaan doen. We hadden het er net al over mom guilt. Uit veel onderzoeken blijkt dus dat, wat jullie al aangaven, dat vrouwen veel onbetaalde taken ook in het huishouden op zich nemen. En dat is dus extra zwaar naast die baan. En we zijn ook nog misschien ambitieus op ons werk. Daar is misschien niet zo heel veel in veranderd. Maar dan dat schuldgevoel komt om de hoek kijken. Gelukkig kunnen vrouwen ook bij jullie aankloppen, ook hè, via de werkgever. Dan vrouwen, er zijn ook vrouwen die jullie helpen. Om ons even een doorkijkje te geven naar hoe het kan. Zeg maar, wat is de mooie staat van zijn? Wat is er allemaal mogelijk? Want ik denk dat er heel veel mensen zijn die luisteren. Nou, ik herken dit, ik worstel hier ook mee. Wat is er mogelijk? Hebben jullie een soort succesverhaal of iemand die jullie hebben geholpen? Dat je denkt, nou, die kwam van een positie waarvan ze dacht, nou, dit is misschien gewoon hoe het is. Maar die een mooie stap heeft kunnen maken en misschien heeft kunnen groeien op haar werk. Door het goed te managen en met alle tips die jullie net al gaven.
Ja, daar hebben wij heel veel voorbeelden van. Het is altijd zo prachtig om te zien hoe iemand helemaal uit de klem ontvouwt eigenlijk tot wie ze is of wie ze eigenlijk willen zijn al die tijd en dat eindelijk ook lukt.
Ik vind een hele mooie, die blijft mij altijd bij, is dat we mensen in heel vaak zijn we van de lijstje. Heel veel lijstjes, we hebben allemaal lijstjes, to-do-lijstjes. Het mooiste vind ik als iemand aan het einde van het traject wil zeggen, oh ja, die lijstjes, die heb ik allemaal eraan uitgeflikt.
Oh ja.
Want die, ja, uiteindelijk is dat een controle. De controle, hè, we zijn geneigd die controle te willen vasthouden. En ja, wij zeggen eigenlijk, controle is de kunst van het loslaten. Heb vertrouwen dat je het als gezin echt wel redt met elkaar.
Ja.
Dat het goed komt. Ook als het even zwaar is, dat je weer een weg vindt met elkaar. Dus ja, dat is niet heel concreet, maar dat zijn wel uiteindelijk de manier waarin je weer ruimte hebt om ook te genieten.
Ja, dus die kunst van het loslaten, die essentie.
Ja.
En als je een beetje ons archetype vrouw, dus het verhaal wat wij heel vaak zien, is de vrouw die dus in de knoop, in de stress, hier bij ons komt. En dat ze aan het eind van onze programma's zegt zo, nou, ik weet niet. Ik ga 3 keer in de week naar de sportschool. Ik heb een nieuwe baan. Ik ben een veel leukere moeder. Ik kan weer ademhalen. Ik kan alles doen waarvan ik eerst dacht, ja, daar heb ik echt geen tijd voor. Dat is het ontvouwen. Dat is je potentie of je potentieel benutten. Dat is kijken naar wat je allemaal al hebt. Dus veel meer vanuit het trots, vanuit het positieve, vanuit het leiderschap.
Fantastisch. Dus dan zien jullie dat het echt mogelijk is.
Ja, het is sowieso mogelijk. En ja, nou ja, goed. Dat kan ik echt. Dat is wat wij het allermooiste vinden aan ons werk. En zo belangrijk dat je bent het gewoon waard om te genieten en het beste van jezelf te maken. Ook in deze stressvolle tijd. En ga niet ontkennen dat het soms ook zwaar is. Maar hè, als je weet wat Lotte net zegt, wat je energie geeft. Als je weet hoe je in elkaar zit, dan kun je dat hebben.
En het mooiste vind ik ook wel de verbazing van de reactie van de omgeving. Dat heel vaak toch vanuit dat slachtofferschap. Maar en wat ik niet wil ontkennen, want we hebben gewoon nog ook echt wat te maken met ouderschapsdiscriminatie. Maar als jij vanuit regie dingen gaat delen en gaat zeggen, ik wil dingen zo en ik zie dat ik het zo en zo kan regelen. En dat ik dan op deze manier nog steeds van deze meerwaarde ben, dan is de omgeving alleen maar blij. Het is alleen maar helder. Het is alleen maar helder als jij zegt, hey, het is allemaal leuk en aardig, maar die overdracht, het is echt niet handig om 6:30. Laten we die om 4:30 doen.
Ja, dus echt die duidelijkheid.
Later, bij sommige rooster technische schema's is het echt wel ingewikkeld, maar heel veel banen kan het prima. Hoeft dat overleg niet op dat tijdstip?
En is dat dus beter om het zo duidelijk te maken dan door te denken van, oh, ik probeer het gewoon wel zo te doen en dat je dan dat net niet redt of eerder weg moet. Ja.
Ja.
En je dan dus moet gaan verontschuldigen voor het feit dat je het toch niet hebt kunnen waarmaken, zeg maar. En dat is een andere manier om erin te staan. En waarmee je vaak ook dus niet alleen ruimte voor jezelf creëert, maar ook ruimte voor de ander. Want heel vaak zit er in dat team nogal eens een werkende ouder die
Ja. Die denkt, yes, wat fijn dat iemand het aankaart.
Eindelijk, ja. 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 En zorgden we bijvoorbeeld ook met een kantoor waar je partner kon worden. Maar dat, ja, de norm was wel dan dat je je urennorm haalt. En dat part-time partner worden, ja, dat bestond eigenlijk niet. Totdat moeder dus inderdaad opstond en zei, nou, waarom eigenlijk niet? En die heeft nu haar eigen duobaan gecreëerd als partner. Dus die heeft nog steeds haar carrière doen, alleen in een part-time constructie. Kan. Het kan gewoon. We hebben nog wel te maken dat we soms wat structuren moeten opschudden. Maar als je weet, dit is wat ik belangrijk vind. En hier op deze manier gaan we het regelen. Ja, waarom niet?
Ja, supermooi. Dus echt die valkuil, die moeten we denk ik goed onthouden. Ik schrijf ook even note to self. Dat we onthouden van, we gaan niet proberen om het wel te laten passen. Want we zijn zo flexibel en we denken dat alles in beton gegoten is. Maar juist even een stap terug doen. Nadenken wat zou kunnen werken, zowel voor mij als voor de organisatie. En dat allemaal gewoon bespreekbaar maken. Omdat uiteindelijk respecteert iedereen het dus. En voldoe je zelf ook aan al je afspraken. En ben je veel gelukkiger op werk en thuis.
Ja, en respecteren mensen het niet? Dan is het een mooi moment om te overwegen of je nog wel op de juiste plek zit. Hè? Dan doe je dat wel vanuit een regievorm. Hè? Ja. En niet vanuit, ik trek het hier niet. Nee, ik heb geprobeerd hier iets te veranderen. Daar is hier geen ruimte voor. Dan is dit niet mijn plek. Dan ga ik met mijn kennis en kunde ergens anders waar ze dat wel waarderen.
Ja, dat doen we ook met deze podcast. Komt eigenlijk in heel veel afleveringen terug dat het belangrijkste is om ons droomleven te realiseren. Dat we gewoon de regie moeten nemen. En gewoon, dat zeg ik heel makkelijk. Maar dat is toch altijd weer een dagelijkse oefening van hoe zorg je nou niet dat je laat leiden door de structuren en de kansen die anderen misschien voor ons zien. Maar dat we daar zelf meer grip op krijgen van om na te denken, wat wil ik nou eigenlijk? En hoe ga ik dat communiceren, zodat andere mensen daar ook heel enthousiast van worden en daardoor weer kansen ontstaan. Dus ik denk dat het heel mooi is wat jullie zeggen van, of je kunt doorgroeien in je huidige baan. En als de wensen die jij hebt niet vervuld kunnen worden bij jouw huidige organisatie, dat dat misschien juist ook weer een deur doet sluiten en een andere deur doet openen naar een nieuwe baan. Hey ladies, hebben jullie nog andere tips, inzichten of inspirerende verhalen jullie willen delen met onze luisteraars om hen te helpen bij het combineren van momhood en hun carrière?
Nou, ik denk dat het belangrijkste is de drie gesprekken. Het gesprek met jezelf. Hè, dus wat zijn mijn doelen? Wat vind ik belangrijk? Het gesprek met je partner / omgeving. Dus ook als alleenstaande zul je een netwerk moeten hebben eigenlijk wel. In de huidige maatschappij. En daar moet je het gesprek mee voeren. Wat heb ik nodig? Wat heb jij nodig? Hoe kunnen we deze situatie op een goede manier doen? En het gesprek op je werk. Met je leidinggevende. Met je team. Hoe doen we het? Hoe wil ik het hebben? Hoe willen jullie het hebben? En hoe zorgen we met elkaar dat we het doen? Die drie gesprekken constant blijven voeren.
Ja. Ja, en een laatste uitsmijter, wat we ook vaak horen binnen onze programma's, is dat een vrouw ineens zegt, ja, maar mag ik ook die behoefte hebben om te zorgen. Hè? Want we zitten vaak van, ja, maar hoe haal je die carrière nog omhoog? In die eerste jaren kan het ook nog zo zijn dat je een beetje wordt overvallen als carrièrevrouw door het gevoel van, oh, maar ik wil helemaal niet meer werken misschien. Of ik wil heel veel thuis zijn met mijn kind. En dat vinden we nog een beetje moeilijk, want dan heb ik zo hard geïnvesteerd in je opleiding en in je carrière, hard gewerkt om te zijn waar je bent. En ineens komt er zo'n kind, dan ben je ineens moeder. En is dat soms ook heel verwarrend eventjes.
Ja.
En daar willen we ook wel tegen zeggen, want dat is ook oké. De waarde die het moederschap eigenlijk, of het ouderschap met zich meebrengt, onderschatten we in de maatschappij ook een beetje. Die waarde zien we te weinig. Maar daarin ontwikkel je je ook. En daarin ben je ook aan het groeien. En dat kan ook een fase zijn dat je dat even hebt en dat je daarna weer je carrière oppakt of iets anders gaat doen. Het zijn allemaal even waardevolle processen waar je echt niet van stilstaat of dat je een stap terug doet.
Ja,
dat mag er
mooi
ook zijn.
Ja, mooie aanvulling, want het is inderdaad denk ik altijd zo dat het gewoon een keuze is. Ook als je dat natuurlijke gevoel hebt van oké, ik wil meer zorgen nu en dat komt nu, dat heeft nu voor mij prioriteit, dan is dat helemaal goed. En ook of je later terug wilt of misschien biedt het inderdaad nieuwe inzichten en denk ik gooi het roer om, ik wil heel wat anders qua werk gaan doen. En wanneer je dat dan doet, zolang je maar je eigen gevoel volgt. En dat is denk ik de essentie wat jullie zeggen van check bij jezelf in. Ja. Wat wil ik? Ga ik nog voor die carrière? Wil ik een combi doen? Of wil ik me nu even richten op het moederschap? Dat alles oké is, zolang je dat maar goed van jezelf weet.
Ja.
Ja. Heel mooi. En wat jullie ook aangaven is dat ook als alleenstaande moeder, dat dit ook gewoon kan. Dus stel dat je als alleenstaande moeder dus die combinatie wil van werk en gezin, dat je daar dus ook een netwerk eigenlijk voor nodig hebt, hè? Om daar support bij te vragen en ook goed duidelijk hebt wat je van hen nodig hebt.
Ja, it takes a village to raise a child. Hè. Dat geldt niet, eigenlijk niet alleen voor de alleenstaande ouders.
Nee.
Ook voor de, maar zeker voor een alleenstaande ouder is het netwerk omheen nog extra belang.
Ja,
en vraagt dus ook om dat kunnen hulpvragen ook te doen. En dus ook
lastig, dat,
daar iets in te kunnen loslaten. En,
En die village, want dat, we zijn natuurlijk best wel geïndividualiseerd, moeilijk woord. Maar die kopen we eigenlijk ook een beetje in. En dat voelt, dat, dus moeten we ons meer realiseren. Dat is onze ingekochte village. En dat is net zo waardevol. Dus als je de opvang, de boodschappenservice, oppasdienst, nou al dat soort dingen, schoonmakers. Dat is onze village. En ook daarin kun je natuurlijk zelf, dat moet allemaal wel kunnen financieel. En daar zit ook een hulpvraag die kant op. Dus of je nou je ouders in de buurt hebt of niet. Er zit altijd een village om je heen. Of je, ja, en het hangt er gewoon vanaf hoe je die organiseert.
Ja, fantastisch. Dat dacht ik ook bij het moederschap. Ik denk dat wordt mijn grootste uitdaging om hulp te gaan vragen. Dus daar ga ik ook mee oefenen. Maar heel goed, inderdaad, die bewustwording dat het niet alleen is de oppas, maar bijvoorbeeld ook inderdaad de boodschappen, alle dingen die je zelf zou kunnen doen of die je nu zou willen uitbesteden of waar je hulp bij zou kunnen vragen, dat allemaal onderdelen zijn die je kunnen helpen bij die combinatie. Dus super mooi, ladies. Dank jullie wel. Voor de mensen die hier nog niet genoeg van krijgen en mensen die nog meer willen horen over dit onderwerp, hebben jullie nog een boek of luistertip voor ons?
Ja, we hebben een boek wat zeker op dat stuk met je partner, dat heet Jouw Carrière, Mijn Carrière. Dat gaat heel erg over dat gesprek wat je samenvoert over een soort levensplanning. Van wanneer, welke fase zit je en hoe doe je dat samen? En hoe kan je dat ook in afstemming op elkaar zorgen dat iedereen toch zijn ambitie waarmaakt? Daarin.
Te gek. Die zetten we in de show notes.
Ja.
En de andere is de podcast De Eeuw van de Vrouw. En dat gaat meer over hoe komt het nou dat we in dit gevecht zitten? En daarin hoor je eigenlijk wat er afgelopen 100 jaar allemaal gebeurd is. Voor
en
de vrouwen,
niet gebeurd is.
En niet gebeurd is. En hoe die krachten werken. Dus dat is een wat meer overal maatschappelijk verhaal. Maar wat wel een mooi beeld geeft van waar zit je nu?
Ja, precies. Dat helpt heel erg, denk ik, om te begrijpen van het is logisch dat ik me hierin bevind. Dat het niet aan mij ligt als moeder.
Ja,
en die mee worstel.
Ja.
Dat is you're not alone.
En het is ook een hele leuke podcast. Hij is echt leuk om te luisteren. Ja.
Te gek. Nou, die gaat ook op het lijstje. Dank jullie wel, ladies. Heel erg fijn. Ik denk dat we allemaal met deze oefeningen aan de slag kunnen en met deze tips. En ik hoop dat we ook leuke reacties krijgen van mensen bij wie dit of al succesvol heeft gewerkt of die daar nu met deze tips eigenlijk verder komen. Dus heel erg dank ook voor het werk wat jullie doen. Want ik denk dat het heel fijn is dat er mensen bij jullie kunnen aankloppen. Want we hoeven het niet allemaal alleen te doen. We moeten soms om hulp vragen.
Zeker niet. Ja.
Heb ik uit betrouwbare bron gehoord.
Heel goed.
Dank jullie wel, ladies.
Dank je wel voor de uitnodiging.
Ben jij weer een stap dichter bij je inner female boss gekomen? Deel de aflevering dan vooral met een vriendin die dit ook gunt. En ik zou het te gek vinden als je op Spotify of Apple Podcast een review achter zou willen laten. Op die manier kunnen we samen meer vrouwen bereiken en dus inspireren en motiveren. En abonneer je hier ook op de podcast, zodat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. Dankjewel en tot snel!